We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
In een perfect universum zou ik denk ik ook het liefst een jurk aan willen hebben. Maar dat doe ik niet, omdat ik ook gewoon oprecht bang voor ben dat als ik in een jurk de deur uithuppel, dat ik dan een baksteen aan mijn hoofd krijg.
Welkom bij deze speciale aflevering van Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat gaan bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en in deze aflevering gaan we het even iets anders doen dan je van ons gewend bent, want we gaan het over mannenmode hebben. We nemen de parelketting onder de loep als het symbool voor hoe mannenmode langzaam aan het veranderen is. En we gaan het hebben over jurken bij mannen, genderidentiteit en rolmodellen in de herenmode. En we gaan luisteren naar twee audioreportages, want we mochten een kijkje nemen in de kledingkast van presentator Jure Geluk. En we mochten langs bij de curator van het Rijksmuseum, die vertelde over de betekenis van de parelketting door de geschiedenis heen. Mijn gasten vandaag zijn ook heel bijzonder, want dat zijn stylist en creative director Esther Kopolse. Welkom.
Hallo.
En aan tafel is ook onze voormalig stijlredacteur, dat doet mij heel erg pijn in het hart, van de Volkskrant, Cecile Narings.
Hallo.
En ook aangeschoven is redacteur en vooral ook heel erg modeliefhebber Emily van Kinschot. Goedemorgen.
Hallo. Goedemorgen.
Nou, even te beginnen met jou, Esther, want ik kondigde jou aan als creative director. Ja, wat is dat eigenlijk?
Nou, mijn expertise ligt bij mode.
Ja.
En een creative director is iemand die eigenlijk, in mijn geval, een bepaalde boodschap wat hoger op smaak brengt. En vooral meer beeldgeoriënteerd dan tekst.
Ja, ja. En waar ben jij creative director van? Wat voor merken of titels?
Dat zijn verschillende opdrachtgevers, organisaties en merken. Maar ik doe dat samen met de compagnon in onze creative agency Bird Club.
Aha. Nou, heel erg welkom. Hey, en Cecile, jouw dagen zijn dus geteld, want jij gaat een hele grote overstap maken.
Carrière
switch.
Ja.
Jij gaat naar Limburg.
Ik ga naar Limburg, terug naar de roots.
Ja.
Ik ben de hoofdredacteur van L1, dat is de regionale omroep al daar.
Ja.
En dan zeg ik de mode en het schrijven vaarwel.
Ga je de mode echt vaarwel zeggen?
Ja, nou nee.
Er knikt hier iemand mee.
Ik ga van mijn hobby mijn werk maken en van mijn werk mijn hobby.
Ja, denk want ik. Is mode ook altijd jouw hobby geweest?
Ja, het is wel een liefhebberij geweest. Ja. Ja, het is me ook met de paplepel ingegoten. Met een moeder die altijd zelf kleren maakte en zussen die bezig waren met haken en breien. En het maken van carnavalspakjes is natuurlijk ook een hobby.
Het is geen mode.
Het is ook een uiting van culturele identiteit en van humeur. Het is veel meer dan alleen maar een pekske. Zeker in Limburg. En aangezien we deze podcast opnemen op carnavalsdinsdag, de vastenavond, kunnen jullie begrijpen dat ik straks met mijn pruiken en mijn schmink naar het zuiden afreizen en toch nog eventjes één avond mee gaan pikken.
Maar ik hoor hier ook wel twee vriendinnen praten, volgens mij.
Ja, dat klopt. Wij hebben jarenlang samengewerkt en nu we niet meer samenwerken, gaan we gewoon lekker door op vriendschappelijke
voet. Heel veel
voet.
Modeshows samen gezien.
Ja, ik wilde net vragen, hoeveel
heel veel gereisd.
Catwalks hebben jullie samen bestudeerd?
Zo,
als je zo moet inschatten.
Maar ja, 10 jaar samengewerkt, maar daarna.
Ik heb 20 jaar modeshows gedaan en dat daarvan waren er, nou zeg dik 15 jaar en dan deden we Milaan en Parijs en soms ook nog wel New York. Londen
Kopenhagen,
hebben we ook samen gedaan, Kopenhagen. Ja, nou we hebben zoveel shows samen gezien en aan het eind van de dag, als we dan eindelijk rust hadden, dan gingen wij, zochten wij een terras op, het liefst een beetje een overdekt terras in Parijs. En dan bestelden wij witte wijn met cacahuète, pinda's.
Wat.
En dan gingen wij alles doornemen.
Ja, met die pinda's.
Ja, en, dat,
en nou, nou is de regiojournalistiek is natuurlijk prachtig. Maar ga je dit niet heel erg missen?
Jawel, maar dan kan je pinda's. Toch, we kunnen toch ook pinda's bestellen op het terras in Maastricht. Ik kan ook nog naar Amsterdam. We kunnen ook een keer samen naar Parijs.
Want jij gaat je dus vestigen in Maastricht. Ja. Is ook wel een heel erg een modestad,
het is toch?
Toch
de meest Parijse stad van, van Nederland, laten we
zo
wel weten.
Zien. Ik hoor al een nieuwe hoofdredacteur.
Ja.
Ja. Nou, we gaan het vandaag hebben over mannenmode.
Ja.
Daar is heel veel aan het veranderen, gebeuren. En jullie zijn alle twee de afgelopen maanden naar verschillende shows geweest. Nou, om te beginnen met jou, Cecile. Wat heb jij nou allemaal gezien en hoe zou je de trend beschrijven die er gaande is? Of misschien wel de revolutie in
Nou, het is geen revolutie. Het is echt een evolutie. Ik ben voor de krant pas met mannenmode begonnen. Omdat ik voor Harper's Bazaar en Elle, waar ik hiervoor werkte, alleen maar vrouwenmode deed. Ja. Maar ik hoorde al van collega's van in de mannenmode, daar gebeurt veel meer. Vrouwenmode is eigenlijk, nou ja, een beetje overdreven gesteld, een beetje uitgeëvolueerd. Want vrouwen hebben al zich de pakken toegeëigend. En de overalls en de grove schoenen en de militaire jassen, noem maar op. Maar mannen beginnen nu langzamerhand ook een beetje Leentje Buurt te spelen in de vrouwengarderobe. En de eerste shows die ik zag, viel me op dat er veel transparante materialen werden gebruikt, dat er ook zachte kleuren, dat de kant wordt gebruikt, ook sieraden, oorbellen, zachte sjaaltjes van fluweel. En zeker de afgelopen mannenmodeweek in Parijs, die ik heb verslagen voor de krant, het was mijn laatste modeweek en niemand wist het nog dat ik weg zou gaan. Maar die heb ik dus extra intens beleefd met die wetenschap. Maar daarin zag ik ook dat de silhouetten, dat was echt het onderwerp van deze shows. En bijvoorbeeld bij Dries van Noten zag je hele brede schouders en hele getailleerde jassen. Je zag ontzettend veel rokken, lange rokken, geplisseerde rokken, stoere rokken. En dat is iets wat al steeds met tussenpoos geprobeerd wordt om de mannen daar aan te krijgen en wat nooit lukt. Maar nu leek het dus een beetje op met een aantal celebrities die naar de shows kwamen, waar dan heel veel aandacht voor is, die bezoekers, dat ze ook echt gedragen worden door mannen die normaal gesproken best wel traditioneel gekleed gaan.
Ja.
Dus het is volgens mij wel nu ook aan het overslaan op het daagse dracht buiten de catwalk.
Ja. Hebben jullie eigenlijk een favoriete ontwerper voor mannenmode?
Ik vind Dries van Noten wel heel tof. Omdat het ook het wordt niet heel erg gek. Ik ben misschien toch wel wat traditioneler aangelegd. En Rick Owens vind ik heel tof als show. Maar als ik het zo op iemand zie dragen, dan vind ik het vaak een beetje wel heel erg. Ja, dan total look zou ik wel erg heftig vinden. Maar niemand draagt een total look, behalve dan alle mensen bij de shows.
De celebrities.
De total look wil ik zo nog meer over horen. Maar goed, jij had het dus heel erg over silhouetten die aan het veranderen zijn. Ja. Wat viel jou op?
Ja, inderdaad. Heel veel kenmerken die we vooral zien in de vrouwengarderobe. Dus décolleté is ook veel dieper. En zelfs pussy bow, weet je, zo'n strik bij de hals. En heel veel details. Heel veel details.
Waarin duur dus soms ook.
Precies, borduursels, maar ook...
En bij de mouwen zag ik ook, bij de Dior show, die vond ik ook heel mooi.
Ja.
Allemaal, en dan was ook een jas bij, dat heb ik ook in het stuk geschreven. Een soort mohair witte jas met heel veel borduursels met kraaltjes. En heel petiterig. En toen hoorde ik in de showroom dat hij dus ongeveer 2,5 ton kostte.
Oh, wauw.
Idioot.
Ja.
Maar dat soort decoratieve elementen, dat is natuurlijk, dat is eigenlijk ook iets... waarin mannen dan nu ook veel meer hun personality kunnen uitdragen. Ja. Dat zit hem natuurlijk. Ze hebben nu veel meer tools.
Ja.
Dat vind ik wel heel, heel interessant.
Het en heeft leuk iets om bevrijdends te zien. Eigenlijk wel voor
absoluut.
Mannen, toch? Want ik ken wel de klaagzang van menig ex-vriendje. Ik heb er iets te veel gehad. Die allemaal zijn. die zich beklaagt over het feit van ik heb eigenlijk zo weinig om uit te kiezen, weet je.
Maar gaat winkelen, dat doen ze dan... zelf.
Ja, maar zo hebben mannen zich ook wel lang gevoeld.
Ja, misschien ook hoe het straatbeeld is.
Ja, dat lijkt mij ook, ja. En dan hadden jullie het net over de total look. Wat bedoelde je daarmee?
De total look is een look zoals die op de catwalk geshowd wordt.
Ja,
je hebt een show, heeft nou zeg iets tussen de 40 en de 80 looks.
Ja.
En die worden ook genummerd. En de eerste is vaak het belangrijkste, omdat daar de ontwerper mee wil laten zien van dit is ongeveer het gevoel.
Ja.
En nu hopen ze ook dat die dan in de kranten terugkomt. En de laatste heeft ook nog wel een bepaald gevoel. Je ziet dan dat het is opgebouwd. Maar er zijn dus mensen en bladen die een hele look laten zien zoals het op de catwalk was. En sommige modehuizen dwingen dat ook af. Die willen dan alleen maar dat het zo wordt gefotografeerd.
Dat zijn dan echt niet... afspraken die zijn gemaakt.
Ja, dan zeggen ze nou, als wij adverteren, dan willen we dus dat zo getoond is. Terwijl dat eigenlijk, vind ik, een beetje neerbuigend is richting de creatieven van zo'n titel. Want die weten zelf het beste hoe je het moet stylen. Het is juist leuk om iets van Louis Vuitton te combineren met een denim, een oude Levi's of iets tweedehands of een Chanel kettingje of zo. Ja. Dat is juist de eigen stijl.
Ja, maar dan beknot je de artistieke vrijheid eigenlijk
precies. Ja, het is
de ander. Ja.
Nou ja, dat is ook een van de redenen waarom ik niet meer modebaren maak.
Ja, dat lijkt me een lastige spagaat. En op die show zijn ook heel veel celebrities, influencers aanwezig.
Ja, en die dragen dan wel total looks. Dan weet je ook dat ze eigenlijk zijn gekocht door die merken om daar in die kleding rond te lopen.
Ja.
Zoals bij de mannenshow van Louis Vuitton. Daar liep ik bijna die Elfie uit Emily in Paris omver. Ik dacht dat het een model was. Lucienne
Lafiscourt?
Ja, ja, zoiets. Ja. Ik denk het, vermoedelijk.
Ja.
Maar die droeg dus een total look van Vito van het seizoen daarvoor.
Oké, okay, en hoe zag hij eruit?
Want ja, het is alsof hij een soort peutertruitje aan had in van die babykleuren. En dan een plooirok in een soort turquoise groen met een asymmetrische zoom. Iets wat hij normaal gesproken nooit zou dragen. Dus het was echt, ik vond het een beetje potsierlijk.
Ja, komt het dan nog wel authentiek over?
Nee, natuurlijk niet.
Nee. Maar merken, ja, want op social media was dat een heel groot ding eigenlijk. Je zag overal dat beeld van hem voorbij komen.
En hoe werd erop gereageerd dan op social media?
Ja, iedereen vond dat eigenlijk heel erg leuk. Je zag sowieso heel veel celebrities van die shows eigenlijk voorbij komen op social media.
Ja.
Maar dat vind ik dan eigenlijk heel gek als dat helemaal niet zijn look is of zijn stijl.
Ja,
maar ja, alles voor de kliks, hè?
Ja.
Ja, de modepers zit zich daar dan ontzettend aan te ergeren.
Ja, ja. Maar er wordt dus enthousiast op gereageerd.
Ja.
Want mensen vinden dus die non-binaire, genderneutrale, queer look vinden mensen eigenlijk heel erg leuk.
Ja,
dus,
ja, ja. En je ziet eigenlijk die beelden dan nog meer voorbij komen dan eigenlijk alle looks uit de shows.
Ja, ja, interessant.
Die natuurlijk in Nederland daar een goed voorbeeld van zijn. En die dus ook een beetje dat pad kunnen plaveien.
Nick en Simon?
Nee. Nee, ik wil een goede voorbeeld. Ik vind het echt, dat mogen we best wel even benoemen, die dat goed doen. Jet Rebel, en
ja,
die doet dat al een hele tijd.
Ja.
Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het, hij doet het op een hele, nou, het voelt bij hem heel organisch. Hij heeft echt een enorm gevoel voor stijl natuurlijk. Hij doet dat helemaal niet per se om zachter over te komen. Of juist zijn, zoals Waylon doet het zo van, ik ben zo mannelijk, ik kan wel,
kan het wel hebben.
Kettingen,
ja,
hebben.
Ja.
Maar Goldband vind ik ook heel te gek. Want ja, die hebben echt, ja, die zoeken het niet alleen in parels of sieraden, maar die maken het echt totaal helemaal goed in de mix. Terwijl het ook heel erg bij hun experimentele personality past. Of
ja,
zo.
Heel experimenteel. Ja.
Grensverleggende.
Grensverleggend.
Stijlen, ja.
Hey, en jij bent bij de presentator Jurgen Gluck langs geweest. Vertel, waarom koos je voor hem?
Nou, het was ons opgevallen dat hij dus ook parels draagt. Wat natuurlijk wel echt opvallend is. En hij draagt de parel eigenlijk een beetje met een soort van glimlach. Een beetje een soort van, er zit wel een ironisch kantje aan. Dus ja, wij gingen bij hem langs om eens even te informeren hoe dat zit. Is hij allemaal aan het experimenteren met gender fluid styling? Ik was benieuwd, dus ik ging zijn kast inspecteren om daar te ontdekken of er nog wat andere grensverleggende
items
en stijlen,
ja,
te ontdekken waren. Dus dat was heel erg leuk. Het was leuk
en
met hem
daar
te spreken.
Padaa! Dit is deel 1 en hier hebben we ook nog deel 2. Wacht, ik ga nu gewoon alles open doen. Het is een pakskast.
Ik herkende hem ook heel niet meteen, dat hele grote Zweedse werk.
Oh, mag dat niet?
Maar, ja, vast wel, maar...
het is een kast die bijna iedereen wel heeft, met, ja, hele grote spiegeldeuren. En daar zat ik wel over te twijfelen.
Even kijken, want het zijn twee gedeeltes. Kijken, oh ja, want hier hangen alle t-shirts, alle blouses. Echt heel... Nou, ik vind het een hele indrukwekkende kast, omdat die heel goed gesorteerd is.
Trouwens, weet je wat dus heel bijzonder is aan mijn kledingkast? Is dat ik dus bijna geen merken erin heb. Maar dat moet, omdat ik geen merken aan mag op televisie.
Ik vind hier iets wat ik heel graag aan de luisteraars wil omschrijven. Een bakje met sjaaltjes.
Ja.
En hoe leuk is dat?
Ik hou... Er zitten wel een paar deeldoosjes maar onderin.
Oh.
Nee, gaf. Nee. Je legt hem zo heel lief terug.
Kun je iets uitpakken wat voor jou een heel bijzonder kledingstuk is? Waar een bijzonder verhaal aan zit of waar je een bepaald gevoel bij krijgt?
Ja, dat is dan hier. Ik heb wel bij dit pak, ik vind het heel leuk dat dit dus een pak is.
Het is een denim suit eigenlijk, met een print van ruiten en een tekst.
Ja.
Wat leuk, wat een goed pak.
Maar wat ik dus heel leuk vond aan deze had ik nu net nieuw en die had ik aan op de afgelopen Gay Pride. En toen had ik dus hieronder dat topje gedaan, maar dit is best wel een crop toppie. Ik had ook eigenlijk, toen had ik een andere mesh top, die was nog korter. En toen stond ik hier op de taxi buiten te wachten en toen kwam er een taxichauffeur. En toen zei hij van, nou, het is maar goed dat ik je ophaal, want ik ken genoeg taxichauffeurs die gewoon langs waren gereden bij je. Dus ik zo, hoezo dan? Ze zei, ja, nou ja, ik ben dan wel oké met mensen die gewoon gay zijn, maar ja, ik ken genoeg taxichauffeurs die gewoon doorrijden en bla bla bla. En nou ja, ik voelde me toen ineens zo'n klein kind, zeg maar, op die achterbank, dat ik dacht, nou...
Huh? Dit is dan een Amsterdamse taxichauffeur, hè? Dat vind ik echt ongelooflijk. En die vond dat aanstootgevend, te uitdagend. Te...
Nou ja, hij niet dus of zo. Maar hij zei wel van, wees je ervan bewust dat, dat ik jou nu wel heb opgehaald. Maar dat er genoeg collega's zijn die dat niet zouden doen.
Ik hoop niet dat het pak nu besmet is.
Nee, want ik heb juist de rest van de dag vond iedereen het echt geweldig. Ja. En een uur daarna zag ik ook mijn moeder. Die zei, wat zie je er goed uit, schat. En bla, bla, bla. En ik heb alleen maar complimenten gekregen over dat pak. Maar toch dacht ik wel van, het maakt me toch wel een beetje bang of zo. Hm. Wel.
Want... Ik zie namelijk ook best wel, het is ook een dynamische kast in die zin van dat het ook wel qua printjes en stoffen is het ook weer niet alleen heel jongensachtig, dat het alleen maar de mannelijkheid illustreert. Het is ook een soort genderfluïde elementen zitten erin.
Ja, ik denk dat dat dus een beetje begint te komen, dus dat ik nu 30 ben en dat mijn vriend ook wel chiller is en dat we ons daarin dus dan iets veiliger voelen en dat we dus nu dit soort dingen een kans geven.
Nu we het daar toch over hebben, dat is natuurlijk ook wel een symbool van een soort fluïde stijl, is die parels die je om hebt.
Oh ja. Zijn het zoetwaterparels? Ja toch?
Vanaf hier gezien denk ik wel, zoutwaterparels zijn echt behoorlijk kostbaar, hè? Maar,
Nou, dat was best wel duur. Ik heb er lang voor gespaard.
Oh, sorry.
Nou, wat denk je dat ik om heb, joh?
Nee, maar echt zoutwater... Kijk maar eens even goed. Zoutwaterparels.
Want ik heb ook nog deze. Kijk, deze is dus een soort van medium groot. En deze is echt heel lang en met hele dikke...
Ja, mooi. Het zijn eigenlijk drie colliers in verschillende... Eén is wat regelmatiger. Dit zijn bijna een soort barokparels. Hè? Die hebben hele grillige vormen. Ja. Mooi hoor. Echt heel...
En ook nog dit oorbelletje.
Oh, leuk.
Maar die heeft mijn vriend vaak in. Ja, ik weet nog wel dat ik het op een gegeven moment bij iemand op televisie zag... En dat ik het, volgens mij was dat een soort van hele stoere, brede, nou ja, tussen haakjes mannelijke jongen. En hij had die parelketting om en toen dacht ik, oh, ik vind het zo leuk dat hem zo zacht maakt, zeg maar, die parels. Omdat ik het contrast heel leuk vond. Maar toen had ik ook wel een beetje de onzekerheid dat ik dacht, ja, ik ben volgens mij al vrij zacht. En ik kan al wat vrouwelijker zijn, dus hoe is dat dan bij mij? En toen... dacht ik de hele tijd van, ja, nee, ja, ik wil juist dan weer niet vrouwelijk zijn en al dat gedoe. En toen dacht ik, ja, boeien, fuck it. Ik vind gewoon die parels echt super mooi. En toen kreeg ik daar zoveel complimentjes over, dat ik dacht, nou, volgens mij vinden mensen het best wel leuk. En toen ben ik het eigenlijk echt wel heel erg veel gaan dragen. Want eerder droeg ik het dan alleen bij bijzondere dingen of zo. En toen dacht ik, ja, nee, ik vind het juist ook leuk eigenlijk op een t-shirt. Ja, maar tegelijkertijd merk ik ook wel bij mezelf dat in een perfect universum zou ik denk ik ook het liefst een jurk aan willen hebben. Maar dat doe ik niet, omdat ik ook, nou ja, gewoon oprecht er bang voor ben dat als ik in een jurk de deur uithuppel, dat ik dan een baksteen aan mijn hoofd krijg. Ik heb de musicalopleiding gedaan en op die opleiding zaten hele expressieve mensen, dus jongens ook die veel stoerder waren dan ik en veel meer expressieve kleding durfden te dragen dan ik. En ik zag ook bij hun wat voor gezeik zij over zich heen kregen. En ja, dat doet natuurlijk wel iets met je. En dan, dat is ook een conflict in mijn eigen hoofd. Van, ik zou heel graag iemand willen zijn die daar heel erg voor strijdt. Of ja, want in mijn hoofd voelt dat dus als strijden of als een soort van mini-protest wat je dan houdt. Want er staat iemand die zich identificeert als jongen in een jurk en dan... maar tegelijkertijd wil ik ook gewoon een normaal zo mogelijk leven leiden. Mm-hmm. En ik weet ook wel dat als ik die dingen ga doen, dat het heel goed is. En dat ik dan hopelijk voor heel veel mensen een voorbeeld ben. Maar dat ik daardoor ook wel veel meer dingen doormaak. En dat ik dan denk, ja, moet ik dan weer aan de barricade staan om dat allemaal te doen? En ik vind eigenlijk dat ik dat moet doen, want ik ben met mijn kop op televisie. Maar ik heb daar ook niet altijd zin in.
Nee.
Ja.
Goh, als ik dan zou luisteren naar Jurre, dan schrik ik ook wel nog van hoe stevig de normen nog zijn over wat mannelijk en wat vrouwelijk is. En dat je dus zelfs door een taxichauffeur daarop wordt aangesproken in Hartje Amsterdam, terwijl je op weg bent naar de Gay Pride. Ja.
En ik ook.
We hebben in het magazine ook wel eens een verhaal gehad, nog niet zo lang geleden, van Maurice de Bruin, die ook graag speelt met mannelijkheid, vrouwelijkheid en ook rokken draagt. En in dat stuk kwam dat ook heel erg naar voren. Dat je toch nog heel vaak negatieve reacties krijgt. Hoe verklaren jullie dat? En gaat dat misschien dan nu veranderen met deze nieuwe catwalks? Of...
Het heeft tijd nodig, net zoals allerlei andere ingebakken vooroordelen. Maar ik denk dat het wel goed is, Jurre die zit in Wie is de Mol en hij is wel aardig ver. Misschien is hij wel de mol, maar hij heeft bijna elke week wel een parelketting om.
Ja.
Dus dat zie ik zelfs nu ook in Utrecht doorsijpelen. Dus zou zeggen, een grote stad uit de Randstad. Maar tot voor kort heb ik ze nooit jongens met parelkettingen gezien.
Nee, ik had laatst een groep mbo-studenten hier over de vloer van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Daar liep ook een jongen met parelketting om. Dus het is wel echt er is iets aan het veranderen.
Hey, ik vind het heel mooi dat waar vroeger de parel natuurlijk het ultieme statussymbool was voor mannen in de 16e en 17e eeuw, is het nu meer zo'n statussymbool voor niet kijk mij eens rijk zijn, maar kijk mij eens vrij zijn.
Ja.
Dat vind ik echt wel iets wat we moeten vieren.
Nou, misschien is het ook wel goed dat die celebrities dan, ook al is het in een tote look, maar dat ze in rokken worden gefotografeerd. Dan wordt het wat normaler. Hoe vaker je het ziet, hoe normaler het wordt.
Ja, want dat vroeg ik me ook nog af. Ik moet bijvoorbeeld ook denken aan een Billy Porter, die dus in jurk en al bij verschillende gala's komt. En natuurlijk, we hadden het eerder al over Harry Styles. Denken jullie nou dat die celebrities de mode beïnvloeden? Of worden zij beïnvloed door de mode? Wat is de wisselwerking?
Nou, alle twee kanten op. Ja. Ook iemand als Lil Nas X, die natuurlijk vaker in rokken verschijnt. Die was laatst bij de VMA Awards gekleed in een soort hoepelrok van Harris Reed. Dat is een genderneutrale ontwerper die nu ook het gehuis Nina Ricci gaat bestieren. Dat best een grote stap is. Ik denk dat het wisselwerking is. Ja. En zeker in de muziek ook met clips. Hoe vaker je mannen in rokken ziet of corsetten zoals Sam Smith. Uiteindelijk, het went wel.
En dat hoorde net al bij Jurre Gluck. Die parelketting speelt daar eigenlijk best een grote rol in deze hele bevrijding of evolutie, zoals jij het al eerder zei. Jij bent naar het Rijksmuseum geweest om daar te praten eigenlijk over parels. Met wie heb je gesproken en...
Met Suzanne van Leeuwen heb ik gesproken. Zij is curator, sieraden van het Rijksmuseum. En ze weet dus alles over edelmetalen, over edelstenen en over de geschiedenis daarvan. En die parelketting is natuurlijk ontzettend interessant. Want je zou hem associëren met van die Gooise types zoals Jet en Koosje Veenendaal van Cote en de Biet. Trouwens ook mannen en vrouwen in rokken. Maar het is helemaal niet zo. Want het was veel vroeger was het ook echt wel een mannenstatus ding. En daar heeft Suzanne mij heel goed over bijgepraat.
Rijksmuseum.
We staan hier in het Rijksmuseum op een maandagochtend en het is behoorlijk druk. En nou staan we hier op een hele bijzondere plek. Het is ook geen wonder dat het zo druk is. We staan hier voor de portretten van Oopje en...
Maarten en Oopje.
Maarten en Oopje, dat zou ik toch beter moeten weten. Van Rembrandt van Rijn uit 1632?
34.
En ze heeft een aantal parels om, hè?
Ja, ze draagt verschillende parelsieraden op haar huwelijksportret. Ze is ten voeten uitgeschilderd door Rembrandt. Dus we zien haar helemaal van top tot teen. In de laatste Franse mode, Franse zijde, kloskant. Nou ja, alles wat maar duur was, dat draagt ze op dit schilderij. En dus ook heel veel parels. En we zien dat ze twee parelarmbanden draagt. En een parelcollier om haar nek. En ze heeft ook nog een soort ijzer in haar haar waar die zwarte sluier aan hangt. En eigenlijk een voorloper van het oorijzer zoals we dat kennen uit de streekdracht. En daaraan zitten ook nog heel veel kleine pareltjes.
En je ziet dat kant en dat zwart van de jurk, dat is allemaal om haar status te benadrukken. Maar parels zijn dat dus blijkbaar ook.
Ja, zeker. En je moet je beseffen dat Oopje was niet van koninklijke komaf. Ze is een burger. Maar parels waren in de eeuwen daarvoor toch eigenlijk
voornamelijk voorbehouden voor de koninklijke huizen. Maar de hoeveelheid parels die in de 16e en de 17e eeuw naar Europa kwamen, maakte dat het ook voor gefortuneerde burgers beschikbaar werd. Maar goed, het feit dat ze zich hier zo laat afbeelden, zo prominent met die parels en ook in de boedelinventaris van haar tweede man, Maarten Dai, waarin die sieraden worden beschreven, worden die parels ook echt expliciet genoemd. Dus het was ook voor haar heel bijzonder.
Maar wat betekenden parels dan? Zuiverheid, zou je kunnen bedenken, macht, status?
Ja, dat ligt er een beetje aan in welke periode van de geschiedenis je kijkt. Want voor de Romeinen en de Grieken waren het de tranen van de goden. Want ze dachten dat parels ontstonden door de dauwdruppeltjes of regendruppels die dan in de schelp kwamen. De godin Venus is ook geboren uit een schelp, daardoor ook geassocieerd met de parel, schoonheid, wijsheid. En weet je, dat soort dingen worden langzaam overgenomen dan door het christendom. En in de renaissance wordt het weer, krijgt het ook die betekenis nog steeds van kuisheid, schoonheid, puurheid. En het heeft niet per se te maken met dat je totdat je trouwde bijvoorbeeld geen kinderen wilde krijgen. Dus niet per se een seksuele kuisheid, maar gewoon je algemene, algemene houding. Je ingetogenheid. En dus de parel is, omdat die zoveel betekenissen heeft gehad, ook altijd multi-inzetbaar geweest. Dus bij huwelijken, maar ook in rouwperiodes.
En als we dan naar haar man kijken, haar eerste man, haar eerste Maarten. Dan zie je dat hij ook niet vies is van een beetje pracht en praal. Vooral die schoenen zijn natuurlijk opmerkelijk. Maar wat zien we aan zijn sieraden? Heeft hij die? En wat droegen mannen in die tijd aan sieraden?
Nee, we zien geen sieraden bij Maarten. Bijvoorbeeld ook geen trouwring. Dat was in de Nederlanden eigenlijk niet gebruikelijk in de 17e eeuw. Maar in deze periode zien we mannen op Nederlandse portretten, maar ook elders in West-Europa weinig sieraden dragen. Je ziet soms een zegelring of iets anders. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 16e eeuw, waar je mannen ook heel veel parels ziet dragen, zie je dat in de 17e eeuw eigenlijk niet. Pas later in de 17e eeuw, bijvoorbeeld koning Charles I, die draagt dan weer een parel. Oorbel, daar is hij ook mee geëxecuteerd met die pareloorbel. Dus later komt dat wel weer terug. Dus het is echt een soort golfbeweging die je steeds weer ziet in de geschiedenis van dat mannen wel sieraden dragen en dan weer niet. Het is die beroemde foto van Harry Styles bij het Met Gala in 2019 waar hij die ene oorbel draagt. En die foto kun je direct naast het portret van Charles I zetten. Of tijdgenoten. Bijvoorbeeld ook al in aan het hof van koningin Elizabeth I. Daar zie je al haar tijdgenoten. En wel de mannen dus met zo'n enkele parel in het oor. Dus als we nu het over hebben over mannen die sieraden dragen. Dat klinkt misschien vreemd. Maar dat is gewoon iets wat historisch gezien al eigenlijk heel normaal was. Vanaf de klassieke oudheid, renaissance, middeleeuwen. Dan zien we dat gewoon. De geschiedenis herhaalt zich eigenlijk.
De geschiedenis herhaalt zich. En zien jullie dat nou? Hebben jullie dat in jullie carrière loopbaan nou ook gezien? Dat er toch kleine golfbewegingen zijn? Of zijn we nu echt weer aan een nieuw hoofdstuk begonnen?
Nee, dit is geen nieuw hoofdstuk. Want we hebben natuurlijk in de tijd van de glam rock, David Bowie, Prince. Dat zijn ook.
Ik moest ook heel erg aan Prince denken.
Ja, dat is allemaal een keer gedaan. Alles is al een keer gedaan. Ik zie nu ook dingen voorbij komen qua schoenen en kleding. Die 90's en de jaren nul. Waarvan ik denk, ik was al zo blij dat het voorbij was. Maar nu
komt het weer.
Ja, echt heel nieuw. Er zijn maar weinig ontwerpers die echt een heel nieuw silhouet kunnen uitvinden. Iemand als Jonathan Anderson is daar wel mee bezig. Nou, Rick Owens hebben we al genoemd.
Jij vindt het wel nieuw.
Nou, ik denk dat het zit hem niet zozeer in de vorm waar die shift dan gaande is. Maar wel in het hele systeem natuurlijk. Wat ik net al even zei, van dat er dus op inkoopniveau en bij modehuizen dus wel dingen aan het veranderen zijn waarin mannencollecties en vrouwencollecties wat meer in elkaar overgaan.
Overlopen, ja.
En dat we dat dus ook in de maatschappij dan meer gaan zien. En dat is dan wel een grotere golfbeweging dan toen David Bowie en Prince deden, denk ik.
Vaak zie je dat soort veranderingen ook bij jongere mensen. Emily, ik vroeg me af, zie jij het in jouw omgeving gebeuren? dat jongens meer durven te experimenteren? Of mensen die zich trouwens als non-binair identificeren?
Ja. Ja, het valt me ook op bij de parelketting. Van eerst zag ik die eigenlijk vorige zomer heel veel in Parijs toen ik daar op vakantie was. En dan nu zie je dat ook steeds meer eigenlijk in je omgeving.
Ja, ja.
Ja, dat vind ik wel heel interessant. Maar ik vroeg me ook af van... Als Charles de Eerste dan eerst al die sieraden droeg, van hoe kan het dan dat dat nu wordt gezien als zoiets vernieuwends? Dus dat wat Jurre ook zegt in het fragment eigenlijk eerder, dat hij dan eigenlijk ook echt bang is om een jurk te dragen op straat, dat hij een baksteen naar zijn hoofd krijgt.
Ja, nou ja, wat ik zelf interessant vind, is dat we in het soort tijdsgevricht leven waarin er tegelijkertijd een soort van hyper mannelijkheid is. En iemand als een influencer als Andrew Tate met allemaal vreselijke vrouwonvriendelijke posts en boodschappen heel populair is onder sommige jongeren. En de vorm van democratie jongens. Dus dat lijken ook communicerende vaten misschien.
Nou, misschien is het zo als je een seizoen overgaat, bijvoorbeeld in februari, dan kan het af en toe denken van, hey, het wordt lente en dan heb je nog een paar nachten echt vorst.
Ja.
Ik denk dat het is.
Nou, dat vind ik een hele mooie beeld.
Het wordt toch lente.
Ik wil dat het lente wordt.
Ik ook.
Hey, en over die parelkettingen en eigenlijk hoe je ze ook mooi houdt, wat zijn jouw tips daarvoor? Want
ja, dat is belangrijk. Goed verzorgen natuurlijk.
Ja, ja.
Nou, dat heb ik ook aan Jurre uitgelegd. Dat je inderdaad, je moet ze niet zomaar ergens in een willekeurig bakje neerleggen of in een zakje. Want dan kan de glans heel erg aangetast worden. Dus het beste kun je het in een porseleinen bakje bewaren.
Even de parels weer. Ja, oh ja, nog één ding. Hoe bewaar jij je parels?
Ik zorg wel echt altijd ervoor dat ik nooit parfum erop spuit. En ook nooit haarlak of zo. En ja, voor de rest heb ik ze altijd gewoon in dit doosje. Maar ik weet niet zo goed of ze... Ja, kan ik er nog iets beters mee doen?
Nou, het is zo dat parels, die kunnen op een gegeven moment wel aan glans gaan verliezen. En eigenlijk, wanneer je het in stof of in papier bewaart, daar kan een soort zuur in zitten wat dan inderdaad de glans kan aantasten. Dus eigenlijk is het beter om in iets van een porselein of in een houten bakje of iets wat... Wat dus zorgt dat het... Dat die glans goed blijft.
Oh, maar wat moet het dan zijn? Een porseleinen bakje?
Ja.
Of een houten bakje?
Ja, maar eigenlijk porselein...
Ja, jeetje. Hoe ga ik nou maar aan een porseleinen bakje komen?
Dat heb je toevallig bij me.
Nee.
Ja.
Echt? Oh.
Nou had ik toevallig nog zo'n bakje van Cartier.
Oh, van Cartier?
Oh. Doe maar.
Doe maar, ja. En het klinkt ook nog heel mooi. Als je s'avonds naar bed gaat en je legt daar je parelcollier in.
Het is echt ASMR. Zullen we het nog een keertje doen? Even goed. Klinkt wel hard.
Klinkt wel een beetje hard, maar het is toch heerlijk.
Ja.
Maar dit is jouw parelbakje.
Echt? Oh, mag ik het houden?
Ja.
Nou, wat lief. Thanks.
Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Heel erg dank ook aan jou, Cecile.
Laatste. Graag gedaan.
Ja, ja, en heel
ik zal
veel plezier
missen,
in Limburg.
Ik zal het een kastje vol met ordners.
Ja.
Een soort dierenwinkel is het, hè? Van Jiske Vet.
Daar lijkt het inderdaad verdacht wel op hier in dit hok waar we deze podcast opnemen. Nou, dank jullie wel voor jullie komst.
Graag gedaan.
Dit was een speciale aflevering van Culturele Bagage. Techniek en montage door Tieme Hageman. Productie en redactie worden gedaan door Emily van Ginschot. En eindredactie door Carine van Duin. En met extra dank aan het Rijksmuseum. Wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.